Ik zal bidden.
Graag.
Heer, we willen u een zegen vragen. Zegen over de verkondiging van uw woorden. Wil u danken voor Ko, voor dingen die hij voorbereid heeft. Wilt u hem ook nu vervullen met uw geest. En wilt u ons helpen om uw woord te verstaan. Dank u wel dat u ons leiden wilt. Dank u voor uw geest onder ons. Amen.
Amen. Het is de gebruikelijke groet op paasmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Goedemorgen gemeente, broeders, zusters. Het is fijn om weer eens in jullie midden te zijn. Het is al even geleden. Dat was midden in de vakantie vorig jaar. Toen had je 's morgens om 10 uur al een natte rug van de hitte. En nu moet je uitkijken dat je geen natte rug hebt van de regen. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Wij, christenen, Gods kinderen, vieren het paasfeest. En de wereld viert ook een paasfeest. Maar daartussen ligt een wereld van verschil. Voor beide ligt de nadruk op het nieuwe leven. Maar daar houdt dan ook elke vergelijking op. En eigenlijk wil ik eerst eens een uitstapje maken naar die seculiere wereld. Want voor de wereld is het een extra vrije dag. Er lekker op uit, lekker eten. Denk vooral aan de eieren. Hè? De paashaas. Eieren verstoppen, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk, we mogen genieten van wat God ons geeft. God hield zelf ook van feesten. Als je kijkt hoe lang de feesten van Israël duren, dan zijn erbij van een week en nog langer. Ik denk niet dat wij zoveel vrij zouden krijgen. Maar de Israëlieten hielden van feestvieren. God heeft ons veel feesten gegeven. Dus je mag er ook van genieten. En dat mag op die feestdagen ook best wel wat uitgebreid zijn. Maar hoe komen we nou aan dat eieren paashaas verhaal? Dat vragen velen zich af. En het bijzondere vond ik eigenlijk dat ik die vraag ook kreeg in mijn thuisgemeente van een jongen van een jaar of 11. Ja, dacht ik, dat is een goede vraag. Wij proberen als broeders en zusters, als gemeente, onze kinderen bij te brengen wat Pasen is. Ze vertellen wat het is, wat het uitwerkt. Maar vertellen we ze ook wat het niet is? Vandaar denk ik die vraag. Eigenlijk zouden al onze kinderen dat moeten weten. Dat eieren en paashaas verhaal. En zelf wist ik het eigenlijk ook niet precies. En dan duik je dus de geschiedenis in. Oftewel, je gaat even googlen. En dan kom je tot de ontdekking dat deze zaken eigenlijk een beetje schuren met bijgeloof en zelfs afgodendienst. Het bleek zo ongeveer zo te zitten. Tijdens de vaste periode van de vroege Rooms-Katholieke Kerk verbood de kerk om vlees en eieren te eten. En dat is natuurlijk niet zo slim, want het is precies in een tijd dat de kippen veel eieren leggen. Dus die dingen die stapelden zich op. De oplossing was om de eieren te merken, zodat later de oudste eieren het eerst gegeten konden worden. Vandaar het eieren schilderen. Het verstoppen van eieren heeft ook een voorgeschiedenis. Dat vind ik al iets minder. De boeren stopten eieren in hun akkers. Want men geloofde namelijk dat daardoor de akkers vruchtbaarder werden. Nou, als je het heel ver zoekt, zouden ze nog gelijk kunnen hebben, maar dan hebben we heel veel eieren nodig. Hè, maar men deed het als een vorm van gebed eigenlijk, voor een goede oogst. Nou, daar kan ik allemaal nog in komen. Maar hoe komen we dan in vredesnaam aan een paashaas? En nog wel een paashaas die eieren legt. Dat is toch idioot? Laten we nou toch eerlijk wezen. Deze vindt zijn oorsprong echter in het Duitsland van de middeleeuwen. De mensen geloofden, kan je nagaan, zoveel geloof heb ik echt niet hoor. De mensen geloofden dat de haas een aardse verschijningsvorm was van de godin Istra. De godin van de lente en de vruchtbaarheid. En de Engelse naam voor Pasen, Easter, is daar nog een overblijfsel van. En na verloop van tijd werd de haas gelinkt aan Pasen en eieren, mede omdat de vogels hun eieren leggen in het verlaten holletje van de haas. Wat een enorm verschil met het paasfeest dat wij vieren. Het staat er werkelijk een wereld ver van vandaan. Wij vieren de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus. De overwinning van het eeuwig leven met God de Vader. Op de eeuwige spijt en wroeging en verlatenheid van Gods nabijheid. En daar wil ik trouwens ook met jullie een stukje over lezen. En dat is Marcus 16. En dat lees ik uit de herziene Statenvertaling. Is er hier trouwens iemand die mij een paar getuigen van de opstanding kan noemen? Oké, de meesten zwijgen. Dat is wijs. En u komt er vanzelf achter waarom. Ik wil met jullie lezen Marcus 16, vers 1 tot en met 8. Marcus 16, vers 1 tot en met 8. En toen de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hen te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf afwentelen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. En zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Maar ga heen en zeg tegen zijn discipelen en Petrus. Dat is raar, hè? Zijn discipelen en Petrus. Vreemd toch eigenlijk? Maar goed, het staat er. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. En hier houdt eigenlijk het verhaal van de opstanding van Christus op bij Marcus. Dan staan er nog onder in uw Bijbel en in de mijne ook, nog drie verschijningen. Die zijn later bijgevoegd. Marcus is het oudste evangelie. En dat is ook gebruikt door de andere drie evangelisten. En die hebben er eigenlijk dus gewoon wat bij laten zetten. En dat klopt wel, want die drie verschijningen zijn er ook geweest. Maar Marcus eindigt abrupt met het verhaal van Paasmorgen. Waarschijnlijk omdat hij het gewoon genoeg vindt. Jezus is opgestaan en daar ging het om. Dus tot zover het stukje wat ik lezen wilde. De keuze van de tekst. Je schijnt op Pasen weinig moeite op te leveren. En dat doet hij ook, want waar hebben we het over? Met Pasen wordt er gesproken uit het Pasen-evangelie. Uit één van de vier. Maar als we dan de tekst gekozen hebben, wordt het lastig. Want op Pasen spreken we over de opstanding van Jezus Christus. En nou komt hij, waarom ik het eigenlijk vroeg. En wie alle teksten daarover doorleest, die komt tot de ontdekking dat er nergens het feit van Jezus' opstanding wordt beschreven. We lezen over vrouwen en discipelen die naar het graf gaan. De verkondiging van de engel dat Jezus is opgestaan. Verschrikte wachters die wegrennen. Maar in geen van de vier evangeliën wordt het feit van de opstanding beschreven. Als mensen en engelen in de hof komen, is de opstanding al geschied. Toen was het al gebeurd. En dan kunnen we ons eigen afvragen waarom alle vier de evangeliën zoveel aandacht schenken aan de vrouwen bij het graf. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij op Pasen gaan spreken over die vrouwen, hun ondervindingen, hun emoties bij het lege graf van Jezus. Het gaat toch niet om de vrouwen, Maar het gaat toch om Jezus en zijn opstanding? Waarom lezen we dan zoveel over die vrouwen? Wat betekent dat dan? Dan moeten we ons eigenlijk proberen te verplaatsen in die vrouwen. Als wij het verhaal van de opstanding lezen, dan zien we eigenlijk alleen maar die opstanding. Die vrouwen, oké, die gaan naar het graf, die zien dat het leeg is, bla bla bla, enzovoort, enzovoort. Maar verplaats je eens in die drie vrouwen. Dat wil ik samen met u eens gaan proberen. We moeten in eerste instantie dus bedenken dat het feit van de opstanding door niemand is gezien. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk het wel te weten. Want als we het gezien zouden hebben, dan hoef je het niet meer te geloven, want dan is het een feit. Een zichtbaar feit. Dus ik denk dat God wilde dat we het gewoon zouden geloven. Of misschien wilde God helemaal geen pottenkijkers erbij. In ieder geval, niemand heeft het gezien. Hoe dan ook, deze vrouwen zijn de enige getuigen. Maar dan in tweede graad. Hun getuigenis is op basis van wat ze gehoord en gezien hebben. Het paasevangelie is dus eigenlijk bij alle vier de evangeliën een verslag, een getuigenis van deze drie vrouwen. En ik geloof, en ik hoop samen met u, dat alle evangeliën aantonen dat het getuigenis van Maria van Magdala en van Maria, de moeder van Jacobus en Salome, een onpartijdig, onbevooroordeeld, niet vooringenomen getuigenis is over de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Een getuigenis waarop wij kunnen vertrouwen. En die betrouwbaarheid komt ook tot uiting in de wijze waarop de vrouwen naar het graf gaan. Het is ook opvallend dat meerdere evangelisten vermelden dat diezelfde vrouwen bij de begrafenis aanwezig waren. Ze zaten tegenover het graf en hebben gezien dat Jezus door Jozef van Arimathea samen met nog een paar anderen ter aarde besteld is. Dat kunnen we lezen in Lucas 23. Een andere vraag die het oproept is waarom dat er expliciet vermeld wordt dat er niet zomaar één vrouw, maar drie vrouwen aanwezig zijn. Wel, iemand die de Bijbel goed kent, die zou het eigenlijk al moeten weten. Maar God de Vader heeft er in zijn voorzienigheid voor gezorgd dat er voldoende getuigen aanwezig waren om te betuigen dat de heiland echt is begraven. Want we weten dat als twee of drie hetzelfde getuigen, dan is dat het einde van alle tegenspraak. Volkomen bijbels. En als diezelfde drie vrouwen op de ochtend van de opstanding een leeg graf aantreffen, is dat zeker geen vergissing wat de plaats betreft. Maar zeer zeker hetzelfde graf. Op de paasmorgen was het graf van Jezus en dat alleen in het geding. Vergissing uitgesloten. En zo wil Marcus ons verzekeren dat de vrouwen op paasmorgen bij het graf komen en dat graf was leeg. En Marcus vertelt ons ook op welke wijze de vrouwen op de opstandingsmorgen naar het graf gaan. Ons wordt gezegd dat de vrouwen toen de Sabbat voorbij waren, dus op zaterdagavond, laat specerijen zijn gaan kopen om het lichaam te zalven. Dat zal best wat zenuwen bij de betreffende vrouwen opgeroepen hebben, want normaal gesproken werd een lichaam gezalfd voordat het begraven werd. Dat gebeurde hier dus niet. Er zat al een dag tussen, dus ze hadden haast. Maar dat wil dus ook zeggen dat ze er absoluut van overtuigd waren dat Jezus in het graf lag. Het kwam dus absoluut niet in hun gedachten op dat Jezus opgestaan zou zijn. Zoals hij toch gezegd had. Dat hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Nee, ze weten niets anders dan Jezus is dood en het is allemaal voorbij. Hij ligt in het graf, want ze hebben het zelf gezien. Ook lezen we in onze tekst dat ze met schrik bedenken dat er een zware steen voor het graf ligt. Dan zul je als drie vrouwen naar het graf toe lopen om de overledene te gaan verzorgen. En dan kom je tot de ontdekking dat er voor dat gaat een steen ligt van een paar ton. Wat doe je dan? Nou, die vrouwen wisten het ook niet. Maar ik kan me de paniek voorstellen. En zoals we allemaal weten, in Israël werden de graven in de rots uitgehakt. Groot genoeg, zodat er langs de wanden vele doden bijgezet konden worden. En de opening van zo'n grafkamer werd dan dus met zo'n steen afgesloten, die als deur fungeerde. En die kon echt niet door één man geopend worden. Daar waren veel sterke handen voor nodig om zo'n zware steen weg te rollen. Maar hoe zullen dan deze drie vrouwen die steen wegrollen? Waarom besteedt Marcus zoveel aandacht aan de wijze waarop de vrouwen naar het graf gaan? Ja, bijna zelfs tot in details. Nogmaals, om ons te overtuigen dat deze vrouwen helemaal niet denken aan een opstanding van Jezus. Deze vrouwen verwachten geen leven, maar dood. En als ze bij het graf komen en daar de steen zien weggerold en het graf geopend is leeg en leeg is, dan is dat geheel tegen hun verwachting in. Dat is voor hen een volkomen verrassing. Een verrassing die ze niet kunnen verwerken. Een soort aardverschuiving in hun denken. Ze zijn met hun gedachten bij de dood. Hoe kunnen ze dan leven verwachten? Hoe kunnen ze dan bedenken dat er een nieuw leven, een nieuw begin is gekomen? En wat wil Marcus daarmee aangeven? Wel, om ons, om de gemeente van alle tijden, om u en mij te laten zien dat die vrouwen niet vooringenomen getuigen zijn. Dat ze onpartijdig zijn betreffende de opstanding van Christus. Tegen hun gedachten, gevoelens en overtuigingen in zijn zij door de Heilige Geest gemaakt tot de waarachtige getuigen van Jezus' opstanding. En daar is ons veel, ja, misschien zelfs alles aan gelegen. We zijn er zelf namelijk niet bij geweest. Dus moeten we uitgaan van een betrouwbaar getuigenis. Want, zegt de apostel Paulus niet, indien Christus niet is opgewekt, dan is ons geloof zonder vrucht. Dan zijn wij nog in onze zonde. Als Christus niet opgewekt is, dan is er geen opstanding van de doden. Dan is er voor niemand een heerlijke toekomst. Want alleen door de kracht van Christus' opstanding hebben wij de hoop, ja, de zekerheid van de opstanding. En dat is nu de zekerheid van Pasen voor ons. Maar ook voor die vrouwen op weg naar het graf. De Heer is waarlijk opgestaan uit de dood. En die opstanding is doorgebroken in ons leven. Zoals we hier bij elkaar zijn. Met absolute kracht en volstrekte zekerheid. Echter, voor de vrouwen bij het graf was de doorbraak van de opstanding nog helemaal geen werkelijkheid. Gezien hun reactie. Wanneer de vrouwen zien dat de steen van het graf is weggenomen, gaan ze het graf binnen. Uiteraard. Hij is leeg. Zoals we zien. Maar, zoals we lezen vers 5, gaan ze dan pas echt beven en sidderen. Want in het graf zit een jongeling. En die zegt tegen de vrouwen, wees niet beweest. Want jullie zoeken Jezus, de gekruisigde. Hij is er niet, kijk maar. Hier is de plaats waar hij gelegen heeft. Maar ga heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij vooruit gaat naar Galilea. Ja. En wat zouden we nu verwachten? Nu zouden we dus eigenlijk verwachten dat die drie vrouwen van vreugde zouden opspringen en rennend naar de discipelen zouden gaan om deze boodschap over te brengen. Je zou verwachten dat bij hen de opstanding door zou breken. Nu moeten ze zich toch wel herinneren dat hij dat gezegd heeft. Op de derde dag zal ik opstaan uit de dood. Want de engel zegt het toch ook heel duidelijk. Hij is opgestaan, zoals hij jullie gezegd heeft. Maar niets is minder waar. Ja, ze rennen wel, ja, dat wel. Maar het is een vluchten. Ontzetting heeft hen bevangen. Ook de andere evangelisten berichten ons dat ze vrezen en beven. Johannes vertelt ons bovendien dat Maria van Magdala staat te huilen bij het lege graf. En zelfs denkt dat het lichaam gestolen is. Ze vraagt zelfs aan de man waarvan ze denkt dat het de hovenier is. Als u hem hebt weggelegd, zeg mij dan waar die is, dan zal ik hem meenemen. Dat heet tegenwoordig, wat hier beschreven staat, dat heet tegenwoordig lijkroof. Dat is een ernstig misdrijf. En daar dacht Maria aan. Dat zit dus in hun denken. Wij zien dus, net als ik al zei, wij zien dat die opstanding, dat schitterende Pasen, maar die vrouwen zien heel iets anders. De hemelse boodschap die de engel overbracht, dringt in het geheel niet door. Het doet ze op dat moment gewoon niets. Het is onbegrijpelijk, maar waar. De vrouwen reageren niet op die hemelse boodschap. Voor hen is Jezus dood. En dood is dood. En opnieuw vragen we, waarom wordt dit dan toch in details verteld? En opnieuw is het antwoord, aantonen dat de vrouw onbevoordeeld, betrouwbaar getuigen zijn. Hadden die vrouwen ook maar iets gehad in hun gedachten als bijvoorbeeld, misschien is hij wel opgestaan. Had dat misschien de hartewens of het zielsverlangen van hen geweest? Dan had het voor de hand gelegen om te denken, ja, het is allemaal verbeelding. De wens is de vader der gedachten. Dat is nu echter beslist, radicaal uitgesloten. Ze horen een boodschap waar ze geen kant meer op kunnen. Ze moeten de boodschap overbrengen. Ze moeten verkondigen en getuigen van iets wat ze niet geloven of misschien niet kunnen geloven. Ze waren overtuigd van het tegendeel en ze staan er vierkant tegenover. Hoe komt het dan toch dat die beide partijen bij het graf elkaar niet verstaan? Het antwoord is wederom niet moeilijk. Het is een gesprek over weerszijden van de dood. De vrouwen leven in de sfeer, de overtuiging van de dood. Ze zien niets anders dan een dode Jezus. Ze zijn zo aan de wereld gebonden en verweven dat ze zelfs woorden van opstanding niet kunnen vatten. Dat ze de woorden van de engel niet kunnen begrijpen. Maar bij de engel is het juist omgekeerd. Hij is zo vervuld met het blijde nieuws dat de Christus uit de doden is opgestaan en leeft, dat hij van zijn kant niet kan begrijpen dat de vrouwen dat niet aangrijpen als de enige goede, geweldige boodschap van deze morgen. De engel is er zo vol van dat hij maar aan één ding denkt. Opstanding en eeuwig leven. De engel weet, de dood is overwonnen. En hij kan het wel uitschreeuwen. Dood, wat is uw prikkel? Dood, wat is uw overwinning? 1 Korinthe 15. Maar, hoe is dat nou bij ons? Hoe is onze hartsgesteldheid? Hoe zijn onze gedachten? Is het voor ons ook paasmorgen geweest? Zijn we ons bewust tot in de laatste vezels van ons lichaam van de overwinning op de dood? Leven wij eruit? Kunnen wij daaruit leven? Kijken wij naar als door een roze bril misschien? Dat we dus alleen die opstanding zien? Een soort alverzoenend, het is toch goed gekomen? Of bezien we het van een afstand? Kunnen we het niet vatten? En gaat dat min of meer aan ons voorbij? Wel, zult u misschien zeggen, ik heb er deel aan door het vergoten bloed van Jezus. Ook voor mij is er eeuwig leven in en door Christus. Wel, dat is geweldig. Dat rotsvaste, onwankelbare geloof, dat eigenlijk geen geloof meer is, maar een zeker weten. Nou, daar kan ik wel eens jaloers op worden. Maar één ding, pas op dat u daar niet valt. Of bent u misschien een die alles door die roze bril bekijkt en zoiets heeft, zie je wel, het is allemaal goed gekomen. Jezus is opgestaan. En hoe kan het ook anders? Want hij heeft het gezegd. Het is uitgekomen. En nu is alles in orde voor de eeuwigheid. Ik hoef me nergens druk meer over te maken. Ik kan gewoon lekker doorgaan met mijn leven, zoals ik het gewend was. Of kijkt u er van een afstand naar. Haalt u uw schouders op en hebt u zoiets, zal wel waar zijn. Maar het gaat me allemaal boven de pet, boven mijn verstand. Ik leef zoals ik leef en probeer het zo goed mogelijk. Dat van die opstanding, dat zien we dan later wel. Ik kan het toch niet begrijpen. Het is voor mij te ingewikkeld. Of misschien hoort u tot die discipelen die Jezus van harte liefhebben en willen dienen. en hem volgen met heel hun hart en verstand. Zoveel tijd voor hem vrijmaken als mogelijk is. De ene keer met het geloof en vertrouwen boven op de berg. De andere keer in het dal. De ene keer onwankelbaar. De andere keer struikelend. De ene keer compleet vast aan de wereld. De andere keer in hemelse sferen. De ene keer zeker weten. De andere keer jezelf afvragen of het wel zo is. De ene keer vast aan de dood. En de andere keer in jubelende opstanding. Wel, als u er zo in bent, dan ben ik in ieder geval niet alleen. We kunnen nog zo vastzitten aan het aardse denken. We hebben Jezus lief. We hebben ons laten dopen. We hebben onze zonden beleden. We hebben zijn offer aanvaard. Maar we kunnen zo vastzitten aan het aardse denken. Aan het aardse beleven en gevoelens. Dat het nieuwe leven wat we in Christus ontvangen hebben een beetje ondergesneeuwd wordt. Althans, ik heb daar wel eens last van. Als ik om me heen kijk en ik luister eens wat ik allemaal om me heen hoor. Het nieuws lees en het nieuws zie. Al die oorlogen, losbandigheid, criminaliteit, al die toenemende ziekte, haat, discriminatie, handicaps en ja, noem het maar op. En je krijgt dat als het ware over je heen gegoten, dan wil het zicht op Jezus wel eens een beetje vertroebeld worden. Dan krijg ik nogal eens een verdrietige gevoel dat alles vergaat, dat alles doodgaat, dat er geen toekomst meer is. En eigenlijk is dat zo als we de Bijbel goed lezen. Er komt een einde aan deze wereld. En dan hebben we die opstanding van Christus zo verschrikkelijk hard nodig. Dan is dat onze redding. Dan is dat onze hoop. Ja, dan is dat onze zekerheid. De opstandingskracht. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat hebben we toch ook wel eens. Als we een dierbare broer of zus naar de laatste rustplaats brengen. Dan zie je ook dat wij mensen moeilijk loskomen van de gedachte dood is dood. En natuurlijk is er verdriet. Logisch, volkomen normaal. Volkomen menselijk, volkomen naar de natuur. Natuurlijk is er gemis. En natuurlijk is er een lege plek. Die blijft. Maar als wij het stoffelijk overschot, het aardevat, begraven, is diegene die erin woonde er al lang niet meer. Die is dan al in heerlijkheid opgenomen. Die jubelt en juicht over Gods troon. Dat geeft troost, lieve mensen. Daar ontdekken we opnieuw dat het Pasen is geweest. Als ik nu de natuur opnieuw zie opbloeien op dit moment, als ik het leven zie ontwaken, dan weet ik, het is Pasen geweest en het zal weer Pasen worden. En als het goed is, elke morgen als je opstaat. Als ik broers en zussen op zie bloeien, zie groeien in geloof, Christus van harte dienen, dan zie ik opstandingskracht. Dan weet ik, het is Pasen geweest. En als u en ik onze knieën buigen, onze zonden belijden, hem uitnodigen in ons hart, misschien voor de eerste keer, misschien voor de 1000ste keer, dan zal hij woning maken in ons hart. En misschien mag hij dan op plaatsen komen in ons leven die eerder voor hem gesloten waren. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik heb er altijd een handje van gehad. Oké, hier, hier even niet. Geef hem toegang in heel je leven. Dan mogen we maaltijd met hem houden. En dan zal het paasmorgen zijn. Dan zal die opstandingskracht bruisen in ons leven. Dan kunnen we niet anders meer dan de Heer toejuichen. Hem eren, hem prijzen voor wie die is. Hem dienen, hem liefhebben. Dan is de Heer waarlijk opgestaan. Ook in u, in jou en in mijn leven. Amen.
dankjewel. Ko.
Ja, toen de vrouwen naar het graf toe gingen, toen waren ze in een rouwproces, wilden afscheid nemen van het lichaam van Jezus. En ze wilden zorg geven aan het lichaam van Jezus. En het eerste wonder, het eerste bijzondere wat ze meemaakten, was die steen waar ze zich zorgen over maakten, die was weg. Die was weggerold. Nou, daar heb ik een lied bij uitgezocht.